We willen de komende minuten het een en ander beschrijven over het punt van eeuwige zekerheid. En ik wil graag twee versen nemen om dat te bespreken, om daar een begin mee te maken. En dat is in het Nieuwe Testament uit 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 15... In het Oude Testament in Numeri 23 vers 19. Numeri 23 vers 19 om mee te beginnen. En daarin lezen we: God is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? En de tweede referentie die we willen bespreken is in het Nieuwe Testament, in 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 15. Benaastig u om uzelven goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. We zien hier in Numeri hoofdstuk 23 vers 19 dat wat God zegt, hij zal doen. Hij kan niet liegen en hij zal het bestendig maken. In 2 Timotheus hoofdstuk 2 is het belangrijk dat een arbeider voor God zich benaastigt, zichzelf moeite geeft en vooral studeert om zichzelf voor God beproefd voor te stellen, die niet beschaamd wordt voor de rechterstoel van Christus als hij wordt gevraagd zich te verantwoorden voor zijn leer, die het woord der waarheid recht snijdt. Dat is heel belangrijk, dat woord waar het gesneden wordt. Het moet verdeeld worden om het goed te kunnen toe te passen. Nu, we noemen ons bijbelgelovigen. Dat betekent, dat zijn mensen die de Statenbijbel als de Heilige Schrift nemen. Dat is niet hetzelfde als een Calvinist, een evangelisch persoon, een fundamentalist. Nee, een bijbelgelovige gelooft de Reformatiebijbel. Het over de Statenbijbel, niet over een HSV of een NBV of een Voorhoef of een NBG, maar over de Reformatiebijbel die door zijn vruchten bewezen heeft de Heilige Schrift te zijn. En het ware probleem in ieder opzicht in deze wereld, vooral ook in gemeente, is het punt van autoriteit. Je kunt vergelijken met de voetbalcompetitie in Nederland. Het gaat dan uiteindelijk om autoriteit. Wie is uiteindelijk de winnaar na 30 plus wedstrijden? De Dow Jones, wie staat er bovenaan? In de politiek, wie heeft de meeste stemmen? Thuis, wie heeft het laatste woord of het uiteindelijke zeggen? De man, de vrouw. Of je moet tegenwoordig daaraan toevoegen, misschien ook de kinderen. En het eerste punt dat heel belangrijk is, dat u als christen leert de Bijbel, de Statenbijbel, als uw autoriteit te accepteren. Dat dient uiteindelijk uw mening of uw geloof te bepalen, in elk opzicht. Of het nou is op een cultuur, of muziek, of sport, of toekomst, of geschiedenis. De schrift dient het gezag te zijn. Het tweede punt wat belangrijk is, voor als u deze bijbelstudie wil volgen, u dient opnieuw geboren te zijn. Dat betekent dat u als een zondaar tot erkennis dient gekomen te zijn, dat u een zondaar bent, en dat Jezus Christus God de Zoon is, die het heeft bewezen God de Zoon te zijn door zijn opstanding uit de doden, en dat hij voor uw persoonlijke zonden gestorven, begraven en opgestaan is na 3 dagen naar de schriften. Dat een zondaar door bekering van zonde en eigen gerechtigheid tot God en geloof alleen aan de Heer Jezus Christus het eeuwige leven hebben kan. De Bijbel zegt in Efeze 2 vers 8 en 9, want uit genade zijt u zalig geworden door het geloof. Dat zelf niet uit u, het is Gods gave. Nu, de kerk van Rome En helaas ook heel wat van die charismatische Pinkstermensen die zeggen, nee, je kunt door de waterdoop tot geloof komen. En wat ze vaak doen, ze gaan naar Johannes hoofdstuk 3 vers 5, waarin Jezus Christus zegt, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Dan zeggen ze dan, ja, water is de waterdoop en de geest de heilige geest, anders kun je niet het koninkrijk van God binnengaan. Nou, maar er wordt helemaal geen water genoemd, in het hele hoofdstuk niet. Het is een verwijzing naar de referentie in vers 6, wordt het uitgelegd, de water en de geestgeboorte. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, dat is de eerste geboorte, uit het vruchtwater, punt komma. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest, dat is de wedergeboorte, de tweede geboorte. Nou, degene die deze studie luisteren, ten eerste dient men opnieuw op geboren te zijn, door het bloed van Jezus Christus. Ten tweede, de Heilige Schrift, van de Nederlandse Statenbijbel, als u autoriteit hebben geaccepteerd, dan kunt u iets leren. Als u dat niet accepteert, het interpreteert naar uw eigen idee, uw eigen wensen, u bent niet opnieuw geboren, u heeft de Heilige Geest van God niet, die in alle waarheid leidt, begrijpt u er helemaal niets van en kunt u het niet volgen. Nu, ik ga ervan uit dat u ten eerste opnieuw geboren bent en ten tweede bijbelgelovig bent. En als u niet bent, hoop ik dat u het wordt. Er zijn een paar dingen die heel belangrijk zijn in het Nieuwe Testament voor een opnieuw geboren christen. Ten eerste, dat hij verlost is door het bloed van Jezus Christus, naar Kolossenzen 1 vers 14. Dat was niet het geval in het Oude Testament. In het Oude Testament was niemand verlost. U zegt waarom niet? Omdat niemand verlost of teruggekocht was door het bloed van Jezus Christus. De reden is, het bloed van Jezus Christus was nog niet vergoten. Ten tweede, lezen we in het Nieuwe Testament, in de brief van Paulus aan de Colossenzen, dat een opnieuw geboren christen is besneden door Jezus Christus met de besnijdenis zonder handen. We lezen in Colossen hoofdstuk 2, vers 11, in welke gij ook besneden zijt, in een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Dus een besnijdenis zonder handen geschiedt, de besnijdenis van Christus. En hij zegt daarin, vers 13, en heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Dus u bent naar de schrift besneden met een besnijdenis zonder randen. Uw vlees is van uw ziel losgesneden en uw ziel is reeds verlost, het lichaam nog niet. In Efeze 5 zegt de schrift, u bent nu deel van het lichaam van Jezus Christus. Zijn hoofd is in de hemel en het lichaam is hier op aarde. Dan zegt de Heer in het Johannesevangelie dat u de Heilige Geest voor eeuwig hebt ontvangen. Dat is heel belangrijk, want het wordt door veel christenen ook ontkend. Johannes hoofdstuk 14, vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troost geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Dus je kunt hem nooit meer kwijtraken. Hoe het ook probeert, u kunt de Heilige Geest niet meer kwijtraken als u opnieuw geboren bent. Door geloof alleen in het bloed van Jezus Christus. Dan zegt 1 Korinthe 12 vers 13, u bent nu gedoopt met de Heilige Geest en hij heeft u in het lichaam van Jezus Christus gedoopt. Daarnaast bent u gezegend met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten, Efeze 1 vers 3. Dat is niet het geval in het Oude Testament. U bent aangenaam gemaakt in de geliefde, naar Efeze 1 vers 6, in Jezus Christus. Dan zegt 1 Johannes 5 vers 11, 12 en 13, u heeft nu het eeuwige leven. Niemand in het Oude Testament had het eeuwige leven. U zegt, hoe kun je dat zeggen? Want 1 Johannes 5 vers 11 zegt, dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon of God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, omdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en omdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. God wil dat u weet dat u het eeuwige leven hebt, tegenwoordige tijd. Niet dat u het hoopt ooit te ontvangen, toekomende tijd. En hoe kun je er zeker van zijn dat je het eeuwige leven hebt? Als je de Zoon hebt, want het leven is in de Zoon, en wie de Zoon van God heeft, die heeft uiteindelijk het eeuwige leven. En in het Nieuwe Testament zien we dat de zonden van een geredde mens, die zijn weggedaan. We lezen in Efeze hoofdstuk 1, vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, de rijkdom zijner genade. De zonden zijn weggedaan. In het Oude Testament waren de zonden niet weggedaan. Ze werden wel vergeven, maar niet weggedaan. Nou, er zijn een paar prachtige beloften die de Heer u geeft in zijn woord. En het is heel belangrijk dat u die leert, dat u daar ook aanspraak op maakt om uw geloof te voeden. Hij zegt in Filippenzen hoofdstuk 1 vers 6, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Wat hij begonnen is, zal hij ook voleindigen. We lezen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 vers 9, wat God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Hij wil graag dat u zijn zaligheid ontvangt. Niet om de toorn van God te ontvangen in de verdrukking of in de hel. We lezen in Colossenzen hoofdstuk 2, vers 9 en vers 10. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. U bent in hem volmaakt. U hebt niets extra's meer te ontvangen. Geen bijzonder teken, genezing of iets dergelijks. U bent volkomen in Jezus Christus. En het gaat nog verder. Hij zegt in Colossenzen hoofdstuk 1 vers 27. Christus is onder u de hoop der heerlijkheid. Dus hij is onder u, want hij is door zijn geest ook in uw lichaam gekomen. Vervolgens zegt Efeze 4 vers 30 dat u bent nu verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Tot de dag dat de Heer Jezus terugkomt om uw lichaam te verlossen, bent u verzegeld. En een prachtige belofte voor ieder die wel eens twijfel kan over zijn redding, vooral zij die in de vervolgde kerk zijn. Lees in Romeinen hoofdstuk 8, vers 38 en vers 39. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Niets is mogelijk u te scheiden van de liefde van God, en die is in Christus Jezus en hij is in u. Hij zegt in hetzelfde hoofdstuk, in Romeinen hoofdstuk 8, 10 versen daarvoor en vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Dus de bedoeling is uiteindelijk dat u naar het beeld van Jezus Christus gelijkvormig wordt. En die voorkennis, die leidt tot die verordinering. En met andere woorden heeft een betrekking op christenen, niet op ongelovigen hier. Uiteindelijk zegt Johannes hoofdstuk 10 dat u zeker kunt zijn dat u nu vereeuwigd bent in de handen van Jezus Christus. En dat niemand u kan roven uit de hand van hem en God de Vader. Johannes hoofdstuk 10 vers 27. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken dezelfde en zij volgen mij en ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Dus als je opnieuw gered bent door geleven aan het bloed van Jezus Christus, dan moet ik u teleurstellen. Als u als twijfelt en zegt, ja, zal ik het wel redden, dan heb ik een negatieve boodschap. U bent gedwongen. En de belofte van God, die niet kan liegen, de eeuwigheid in de hemel door te brengen. Nu, het eerste wat ik wil zeggen is het Nieuwe Testament. De vraag is natuurlijk, waar begint het Nieuwe Testament? Dat klinkt misschien wat vreemd, maar het Nieuwe Testament begint niet in Matthäus 1. Ik zal het uitleggen. Kom alsjeblieft naar Hebreeën hoofdstuk 9 vers 16. Hebreeën hoofdstuk 9 vers 16. En daarin lezen we, want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de doodtestamentmakers tussenkomen. Dus de dood van de testamentmaker, die zorgt ervoor dat het testament van kracht wordt. Vers 17, Want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker het leeft. Waarom ook het eerst niet zonder bloed is ingewijd. Met andere woorden, als het bloed van degene die het testament gemaakt heeft vergoten is, dan krijgt een testament zeggingskracht. Dat betekent dat leerstellig alles van Matthäus 1 tot en met Matthäus 27 onder het oude verbond, het oude testament, ligt. En daar een paar voorbeelden van, die dus leerstellig niet kan betrekken op de gemeente, de christelijke gemeente. En de reden is dat God heeft de heilige schrift gegeven met als eerste reden voor een gezonde leer. 2 Timotheus 3 vers 16 zegt al, de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering. Eerst komt de lering. Ten tweede tot wederlegging. Ten derde tot verbetering. Ten vierde tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Eerst de lering. De leer naar dogma. Nou, we nemen daar een paar voorbeelden van. We zien bijvoorbeeld in Matthäus hoofdstuk 5 vers 22, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt rakka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Als je nog iemand geen dwaas noemt, Matthäus hoofdstuk 7 vers 23 lezen. En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En we lezen in vers 22 dat mensen zijn die in de naam van Jezus hebben geprofeteerd, in zijn naam duivel hebben uitgeworpen en in zijn naam veel kracht hebben gedaan. En dan zijn ze weg. En er wordt hier in Matthäus 5 vers 32 gewaarschuwd om iemand geen rakke of dwaas te noemen. Ja, want ze komen in het helse vuur. We zien dat Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 36. Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. Gij dwaas, dus hij noemt de persoon in Korinthe een dwaas. Is hij dan, moet hij dan voor het helse vuur vrezen? Nee, ik denk het niet. We zien dat Jezus Christus iets dergelijks zegt in Lucas hoofdstuk 24, vers 25. Zegt hij, o onverstander en trager van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ook niet bepaald positief, onverstander en trager van hart. Nou, belangrijk is hier in Matthäus 5, 6 en 7, dat is dat hier de grondwet voor het duizendjarig rijk wordt gegeven. Het heeft niks van doen met door geloof in rechtvaardigen, heeft van doen met werken doen aan God geloven, om daar zelf bij te dragen aan je rechtvaardigheid. Dat is ook de reden waarom de Duitse rationalisten altijd naar de bergprediking gaan, om daar hun leer van zichzelf rechtvaardiging op te stellen. Een tweede vraag die vaak komt, als het gaat om verliezing van je behoud, komt uit Matthäus hoofdstuk 12 vers 32. Matthäus hoofdstuk 12 vers 32. En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar zo wie tegen de Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. En de reden is dat hier die fariseeën Jezus beschuldigen dat hij door Beelzebub, de overste van de duivels, een blinde en een stomme geneest. Die zonde die hier in Matthäus 12 besproken wordt, die wordt nog eens een keer genoemd in Marcus hoofdstuk 3 vers 29 en vers 30. En dan zegt de Heer, zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. Want ze zeiden, hij heeft een onreine geest. Nou, waarom kunnen wij die zonde niet begaan? Ten eerste, het was voor het kruis. Wij leven na het kruis. Ten tweede, dit was aan de Joden gericht. Wij zijn heidenen. En ten derde, Jezus Christus is niet hier op aarde heden ten dagen als mensenzoon. Hij is in de hemel als zoon van God. We zijn niet meer onder de wet, we zijn onder de genade. Deze zonde kan niet meer begaan worden, want niemand kan nu Jezus Christus beschuldigen als hij hier op aarde dus wonderen doet en die toeschrijven aan Beelzebub. Zo mogelijk. Nou, dan gaan we iets verder naar het Matthäus Evangelie. In Matthäus hoofdstuk 13, vers 21. En nogmaals, beschrijft het Joden de wet. Matthäus 13, vers 21. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Is geen wortel. Nou, de vraag is dan natuurlijk van, ja, is deze verklaring van de gelijkenis van de zaaier, deze soort grond die geen wortel in zich heeft, een beschrijving van geredde of ongerechte mensen? Nou, dat is heel duidelijk. Het is een beschrijving van ongeredde mensen, want ze hebben geen wortel in zichzelf. En dat zegt vandaar Openbaring hoofdstuk 22, vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Hij is de wortel van David. Mensen die geen wortel in zich hebben, hebben Christus niet in zich. Ze zijn geen christen. Nou, nog een vers voor het kruis, aan de Joden geschreven, voor Matthäus hoofdstuk 27. Dus voordat het Nieuwe Testament eigenlijk ingaat, officieel, zien we in Matthäus hoofdstuk 24, vers 13. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Volharden tot het einde. Dan word je zalig. Nou, de hele samenhang is namelijk aan Joden geschreven. We zien in vers 14, 15 en 16, dat zijn Joodse mensen. In vers 1 zijn het zijn discipelen, dat zijn allemaal Joden. Het gaat over Jeruzalem, het gaat over Israël, het gaat over vers 14, het evangelie van het koninkrijk. Dat wordt niet gepreekt, het wordt het evangelie van de genade van God gepreekt. Er zijn 10 verschillende evangelieën. Het evangelie van het koninkrijk verwijst naar het 1000 jaar rijk, is een heel ander evangelie dan het evangelie van de genade van God. Dit is een beschrijving kort voor de wederkomst van Jezus Christus. Dat zien we bijvoorbeeld in vers 30 van Matthäus 24. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels en met grote kracht en heerlijkheid. Hij komt in het openbaar als Zoon des Mensen. Wij verwachten Jezus niet als Zoon des Mensen, maar als Zoon van God. Verbonden met het Koninkrijk van God. De Zoon des Mensen komt terug in verbinding met het Koninkrijk der Hemelen. Een zichtbaar, fysiek rijk wat met militair geweld wordt binnengebracht. In Matthäus 24 zijn geen christenen, opnieuw geboren mensen, er is geen lichaam van Christus aanwezig. Dat is al lang opgenomen als dit hoofdstuk in de geschiedenis plaatsvindt. We zien daar iets verder in Matthäus hoofdstuk 24, vers 48. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer, het hoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer des van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en te uren die hij niet weet en het zal hem afscheiden en zijn deel zitten met de geveinzen, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dat is geen Christa, het is een verdrukkingsheilige. Nu zegt men dan, ja, je kunt wel degelijk het eeuwige leven verliezen, want het staat toch duidelijk zo geschreven in Openbaring, hoofdstuk 2, vers 10. Daar lezen we, vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van jullie in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zij getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Hier staat niet geschreven dat u eeuwig leven ontvangt door getrouwd te zijn met de dood. Hier staat dat u een kroon zal ontvangen van God, die door werken verdiend wordt, namelijk door een martelaardood te sterven. U bent door geloof alleen nu gered, zegt Johannes 3, vers 16. Alzo heeft God deze wereld lief gehad, en u in het bijzonder, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. In Johannes 5, vers 11 en 12 hebben we het ook al aangetoond. Iedereen die de Zoon van God heeft op grond van geloof alleen, heeft het eeuwige leven. Nogmaals, het is heel belangrijk dat u ziet dat de schrift is gegeven in de eerste plaats tot een goede of een zuivere leer. In 2 Timotheüs 3, vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en nuttig tot lering. Lering, lering is wat is leer. En daarna zegt 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 15 dat dit woord de waarheid moet recht gesneden worden. Je moet het onderverdelen. Als we blijven Matthäus evangelie en iets teruggaan naar Matthäus hoofdstuk 25. In de eerste versen. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwaas waren haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Nou, hier zien we een voorbeeld van ten eerste een gelijkenis van het hemelrijk, het koninkrijk der hemelen, niet van het koninkrijk van God. En hier komt Jezus als zoon des mensen in vers 13, niet als zoon van God. Er zijn hier 10 jongvrouwen. Ze zijn maagden, ze zijn geen christenen. En die in 2 Korinthe 11 en vers 1 en vers 2 wordt gesproken van een reine maagd, dat is de gemeente. Maar hier worden van 10 maagden gesproken. Ze zeggen, ja, wat zijn het dan van maagden? En dat zijn maagdelijke jonge mannen die leerstellig worden besproken in Hebreeën, pardon, Openbaring hoofdstuk 7. Worden ze de 144.000 genoemd. Openbaring hoofdstuk 7 vers 4. Ik zal hoor het getal, degenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld door alle geslachten der kinderen Israëls. 12 maal 12.000 vers 5, vers 6 en vers 7 en vers 8. En dan wordt diezelfde groep nog eens beschreven, een paar hoofdstukken verderop, in Openbaring hoofdstuk 14. Vers 1, 2 en 3. Ik zag en zie het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000 hebben de naam zijn vaders geschreven aan hun voorhoofden. Ik hoorde een stem uit de hemel als een stem vele wateren en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers spelende op een citers. En ze zongen al nieuw gezang voor de tronen, voor de 4 dieren en de ouderlingen. En niemand kon het gezang leren van de 444.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn het maagden. Dat zijn de maagden die genoemd zijn in Matthäus hoofdstuk 25. En die maagden, na de ontrukking van de, na de opname van de gemeente, dat zijn heiligen uit de verdrukking die er naartoe gaan om Jezus Christus te ontmoeten nadat hij nadat de troep zal, de verdrukking heilige, gered is. En nogmaals, Jezus Christus zegt het ook in Hebreeën 9, vers 28, hij komt nog een tweede maal terug, zonder zonde, en verschuilt zich dan aan degenen die op hem wachten. Dat betekent dat er een opname is van verdrukkingsheiligen, die hier in Matthäus 35 wordt besproken. En deze 5 wijzen, die olie hebben, genoeg olie hebben, beeld van de Heilige Geest, deze bruidegom, die reeds getrouwd is, tegemoet gaan. En tot de bruiloftsmaaltijd ingaan. Die 5 wijzen hebben olie bij zich, maar die hebben niet voldoende. Met andere woorden, we zien hier dat de olie, een beeld van de Heilige Geest, en dat je die dus kan kopen, want die 5 moesten het kopen, een beeld is van geloof plus werk in de verdrukking, dat noodzakelijk is om gered te worden, als ook gerecht te blijven. Nou, als het gaat om verlossingen voor u, ja, dan is het heel belangrijk dat u weet, zoals in Johannes 10 vers 17 tot en met 30, dat God u het eeuwige leven heeft gegeven en als u tot hem behoort, zult u nooit en nimmer omkomen. Niemand zal u uit de hand van Jezus Christus trekken. Niemand kan u uit de hand van zijn vader trekken. In 1 Korinthe hoofdstuk 1 wordt gesproken dat wat we allemaal nu in Christus zijn geworden. Lees in 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 30. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dat heeft u allemaal in hem mogen ontvangen. Nou, dan gaan we nog terug tot een vers in Matthäus evangelie voor Matthäus 27. En dat is in Matthäus hoofdstuk 25, waarin de bokken en de schapen van elkaar worden gescheiden. Matthäus 25, vers 40 en 41. En de koning zal antwoorden en zal tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zover gij dit één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, en ook het duivel en zijn engelen bereid is. In met andere woorden, wat je dus gedaan hebt, werken in de verdrukking, daarvoor word je de koning na de wederkomst voor beloond. En het heeft van doen met de Joden, je houding tot de Joden. En dat gaat om heidenvolken die hier een oordeel over zich krijgen. Nou, waarom zijn er heel wat leraren, bijbelleraren, die leren dat je je redding kan verliezen? Ten eerste, ze zijn zichzelf zeer aan het rechtvaardigen. Ten tweede zijn het wel wereldgezinde leraren. En ten derde, ze zijn onwetend. Of het is een combinatie van onwetendheid, wereldsgezindheid en zelfs gerechtigheid. We lezen in Matteüs hoofdstuk 25, vers 25 tot en met 29, wederom van een hemelrijk. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde en zie, gij hebt het uwe. Toch zijn heer antwoordende zeide tot hem, gij boos en lui dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld de wisselaars gedaan hebben en ik komende zou het mijne wederom wedergenomen hebben met woeker. Neem dan van het talent weg en hij geeft hem degene die de 10 talenten heeft. Want een ierlijk die heeft, die zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En werpt de onnutte dienstknecht uit in de duisternis, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Nou, het gaat hier nogmaals om een verwijzing naar het hemelrijk en de talenten, de 5 talenten en de 2 talenten en de 1 talent. Dat is heel belangrijk, want dit is een verwijzing naar een hemelrijk, zoals Matteüs 25 vers 14 en vers 1 ook duidelijk aangeeft, het koninkrijk der hemelen, in de verdrukking. En dat zie je ook in vers 14, er was een mens die buiten het land reist. Hij ging buiten het land, hij gaat naar de derde hemel. En hij wordt besproken als zoon des mensen, vers 13. Het is een gelijkenis voor het hemelrijk in vers 1 van Matteüs 25. Het gaat om talenten, een Joodse verwijzing. Maar een soort gelijkenis wordt genoemd in Lucas hoofdstuk 19, vers 12. En daarin zien we, hij is dan een zekere welgeboren man, reist in een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Dit is een gelijkenis, vers 11, betreffende het koninkrijk van God. En die krijgt ieder 10 ponden, dan moeten ze mee gaan woekeren. En op het moment dat degene die 10 ponden gewonnen heeft, dan zegt hij van, nou, dan krijg je dus macht over 10 steden in vers 17. De tweede zegt, nou, ik heb met die pond 5 ponden gewonnen. Dan zegt hij, nou, je krijgt overwicht over 5 steden. En dan degene die 1 pond heeft, heeft hij dus ook weggelegd. En van hem zien we niet dat hij deze man dood of in de hel stuurt. Want je kunt niet in de hel gaan door geloof aan Jezus Christus en zo naar het koninkrijk van God binnen te gaan. Nou, wat heel belangrijk is dat je niet je redding kan verliezen. Judas Iscariot, ja, heeft hij zijn redding verloren, hoor je wel zeggen. Nou, het probleem is, Satan kwam in hem, Johannes 13. En Johannes 6, vers 70 zei Jezus Christus tot Judas Iscariot, ener uit u is een duivel. Hij niet heeft een duivel, maar hij is een duivel. En die duivel, hij heet een Abaddon of Apollyon, die gaat naar de afgrond. En komt dan eigenlijk weer terug uit de afgrond, naar de opname van de gemeente, in Openbaring hoofdstuk 9. Nou, daar zien we ook een paar andere verdrukkingsbrieven, die aantonen dat je redding kunt verliezen. De meest bekende is, denk ik, Jacobus 2, waarin er gesproken wordt van de relatie tussen geloof en werken. Jacobus hoofdstuk 2. En dan zegt hij uiteindelijk, dat is een dood geloof, als ook het geloof, indien het te werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar u moet weten dat die Jacobusbrief is geschreven aan christenen, maar Jacobus 1 vers 1, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn zaligheid. Het zijn 12 stammen. En het gaat heel dicht, begin van Handelingen hoofdstuk 7, of 6 zou je kunnen zeggen, kort nadat de eerste gemeente ontstaan is in Jeruzalem. We zien het ook in 2 Petrus hoofdstuk 2, dat er een hele beschrijving wordt gekomen tegen valse leraren, die met bloed van Christus gekocht zijn, vers 1, maar die die prijs hebben verweigerd in geloof te accepteren. Dan zien we hetzelfde in Hebreeën, ook een overgangsbrief. Waarom? Omdat u bent geen Hebreër, u bent een Nederlander, die gered is door het bloed van Christus en zo'n christen geworden is. We lezen in Hebreeën hoofdstuk 3, vers 6. Christus als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij naar de vrijmoedigheid en de roop, de roem tot het einde toe vast behouden. Onderschrijf het punt einde, einde. Einde van een bepaalde tijdperiode, einde van de verdrukkingstijd. Vers 14. Want zij zijn Christus deelachtiger geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Onderschrijf het punt einde weer. Einde van een vaste tijdsperiode. Dan gaan we naar Hebreeën hoofdstuk 6. Deze de eerste zes versen. Daarom nalaten we het beginsel, de leer van Christus. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggen het fundament van de bekering van de dode werken en van het geloof in God. Van de leer der dopen en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwige leven. En dit zullen wij ook doen indien het God toelaat. Want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de heilige geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de kracht der toekomende eeuw, 1000 jaar rijk, en afvallig worden die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering als welke zichzelf de zonen Gods wederom kruiser en openlijk te schande maken. Dat zijn mensen die in de verdrukkingstijd een geloof afgezworen hebben, de antichristen zijn beeld aangebeden hebben, nummer 6 en 7 ontvangen hebben en dan toch weer terug willen gaan en dat is onmogelijk. Dat is in die tijd, niet in de huidige tijd van de gemeente tot de opname en vanaf het kruis. Dan lezen we in Hebreeën hoofdstuk 10, dat ook daar nogmaals iets gezegd wordt over het belang van de schrift en van een goed getuigenis. Dat als mensen bewust gezondigd hebben, vers 26, zo wij willens zondigen, nadat we de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor onze zonde. Maar een schrikkelijk verwachting des oordeels en de hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Nou, dat is een mooi voorbeeld van iedere christen die wel eens willens gezondigd hebben. Nou, volgens dit vers kun je niet meer tot bekering komen. En geen slachtoffer meer over is voor je zonde. Dat is niet juist voor een christen. Een christen is opnieuw geboren door geloof in het bloed van Christus. Dat is in zijn positie. Of zijn toestand inderdaad ook overeenstemt met zijn positie is een ander verhaal. Nou, u zegt, ik wil graag mijn redding, maar die hel gaat mijn redding verliezen. Dat is geen enkel probleem. Ga naar de Matthäus Evangelie, Hebreeënbrief, Jacobusbrief en begin van de Handelingen. Handelingen 2 vers 38 bijvoorbeeld is de standaardvers van veel kerken, orthodox, gereformeerd, protestant, katholiek, die zo proberen te bewijzen door de water, ja, bespringing, je eeuwig leven of vergeving van je zonde krijgt. Dat is een hele valse leer die miljarden mensen heeft kapot gemaakt. Romeinen hoofdstuk 2, vers 38. Peter zei tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geest ontvangen. Nou, dat is een gave, dat heeft niets van doen, heden ten dagen, met hoe u en ik de Heilige Geest hebben ontvangen. Het is alleen door van bekering van eigen zonde, van eigen gerechtigheid tot God en geloof alleen in Jezus Christus. Dat zegt hij ook heel duidelijk. In het tweede gedeelte van het boek van Handelingen, als daar de gevangenbewaarder met Silas en Paulus spreekt, en zegt tot hen in vers 30, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En ze zeggen, bekeert u en laat u gedopen in de naam van Jezus Christus, de vergeving der zonden, zo zult gij de Heilige Geest ontvangen. Nee, ze zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Dus geloof alleen. Matthäus Evangelie is ook precies de plaats waar de katholieke kerk zijn leer begint. Matthäus 16, vers 18. Als ze zeggen, ja, gij zet predikers op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. maken van Petrus dan de rots. Volkomen dwaalleer. Hebreeën is geschreven aan de Hebreeën in de overgangstijd. Matthäus is een evangelie voor Joden. Van de Oude tot het Nieuwe Testament. Jacobus is ook een overgangsbrief. Geschreven aan de 12 Joden in de verdrukking. En Handelingen is een overgangsbrief. Een overgangsverhaal. God begint in Jeruzalem onder de Joden met een apostel voor de Joden, Petrus, en eindigt dan onder de heidenen met de apostel der heidenen, Paulus, in Rome, het toenmalige centrum van het herstelde Romeinse Rijk, zou je kunnen zeggen. Nou, in het boek Openbaring is het heel duidelijk dat daar vooral de verdrukking en het duizendjarig Rijk worden beschreven. We lezen in Openbaring hoofdstuk 12, vers 11. Ze hebben hem overwonnen door het bloed des lammes en door het woord hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Vers 17 van Openbaring hoofdstuk 12. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Dat is een beeld van Israël en de grote verdrukking. We lezen in Openbaring hoofdstuk 14 vers 12. Hier is de lijdzaamheid der heiligen, hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof in Jezus Christus. Dus werken en geloof samen. Nog eens een keer verwezen in Openbaring hoofdstuk 22, vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, omdat hun macht zij aan de boom des levens en dat zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Dus hier krijg je de macht om deel te nemen aan de boom des levens. Dan kun je dus even het leven krijgen. Nou, wat heel belangrijk is, is de discrepantie proberen weg te werken. In de verdrukking bijvoorbeeld zien we er een ander evangelie gepreekt als het evangelie van de genade van God. Lees in de Openbaring hoofdstuk 14, vers 6. Ik zal een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had het eeuwige evangelie. Niet het evangelie van de genade van God, het eeuwige evangelie. Om te verkondigen degene die op de aarde wonen en al een natie, een geslacht, een taal en volk zeggen met een grote stem. Geloof aan Jezus Christus en zult zalig worden. Nee. Vers 7. Vrees God. Ten tweede, geeft hem de heerlijkheid. Waarom? Want in de verdrukking veel mensen de duiven het vlees de antichrist aanbidden. Want de uur zijn oordeels is gekomen en dan bidt hem die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen de wateren gemaakt heeft. Waarom? Want de meeste mensen nu de duivel aanbidden in het vlees, de beest of de antichrist. Nou, blijf een beetje in Openbaring hangen. Openbaring hoofdstuk 3, vers 5 lezen we. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens en ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Nou, hier zien we dat er sprake is van een overwinning, een overwinningskleed, maar geloof wordt niet genoemd. En dat is wel heel belangrijk, want 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 4 zegt: Kindekens, gij zijt uit God en hebt hem overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. En in 1 Johannes hoofdstuk 5 zegt vers 4 en vers 5, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en het is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Het hele satanische wereldsysteem kan ondergraven worden doordat een bevolking gaat geloven alleen in het bloed van Jezus Christus. Nou, wat heel belangrijk is, is dat bij het enige ware Bijbelse concilie, dat is niet van Trent, of in Rome, of in Canaanse of in Afrika, dat is in het Palestijnse land. En dan zien we dat in Handelingen hoofdstuk 15, vers 11, de volgende conclusie wordt getrokken door de mannenbroeders. Openbaring hoofdstuk 15, vers 11. Maar wij geloven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Dus wij, Joden, en ook zij, heidenen, kunnen dezelfde manier door genade van de Heeren Jezus Christus zalig worden. Nou, wat hierin heel belangrijk is, is het principe van redding. Is dus door geloof alleen, sola fide, door genade alleen, sola gratia, door Christus alleen, sola Christi, en op grond van de schrift alleen, sola scriptura. Nou, op het moment dat de eerste man die een heiden tot geloof leidt zoals wij, is Filippus in handelingen 8 en handelingen 10 is dat Petrus. En we zien dat daar de Heilige Geest op iemand komt zonder de waterdoop. Dat is heel belangrijk. Dat Petrus de exodus van het twee rijken heeft, het Joodse Rijk en het Heidenrijk. En daarmee de mensen die zoekende zijn een voet geeft onder hun plaats. In Handelingen hoofdstuk 10, vers 47 lezen we: kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zullen worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En daar ze in tongen spraken, dat is de derde keer dat daar in Handelingen in tongen gesproken wordt, Handelingen 2 in Jeruzalem, Handelingen 10 bij een heide in Israël, en Handelingen 19 bij een groep Joodse bekeerlingen van Johannes. En dat is omdat hier de mensen die met Petrus meegaan moeten zien door een bovennatuurlijk teken dat die heidenen in, waarschijnlijk onder andere Ivriet, het Hebreeuws, God geloofde en geprezen hebben in een heel andere taal die ze nooit eerder hadden kunnen spreken. Dat is een teken, want Joden oude eisen een teken in 1 Korinthe hoofdstuk 1. En we zien hier dat deze mensen in talen spreken en God groot maken en dat het een bewijs is dat ze de Heilige Geest ontvangen hebben. En nogmaals, het is wel belangrijk om het woord rechter te delen. In Handelingen 2 bijvoorbeeld, vers 38, hebben we al besproken dat een tekst aan besnedene, varkensvlees, hatende, sabbathoudende tempelaanbiddende Joden. Dat heeft niks van doen met mensen die voor wat voor reden ook opnieuw geboren zijn. En daarnaast wil ik nog iets zeggen over het belang van teksten niet uit hun context nemen. Dat is ook een zaak die je vaak hoort als verzen of teksten besproken worden. We zien bijvoorbeeld in het boek Prediker, hoofdstuk 3, vers 1. Alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd, vers 3. Een tijd om te doden, een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Nou, als we nu naar het boek Job gaan, Job hoofdstuk 12 in vers 6. De tenten der verwoesters hebben rust en God tergen, hebben verzekerdheden om hetgeen dat God met zijn hand toebrengt. En waarlijk, vraag toch de beesten en ook een die van die zal het u leren en het gevogelde des hemels, die zal het u te kennen geven. Nou, hier zien we dus dat er een gevogelde van het hemels dingen te kennen geeft. En er dan ook een tijd is om te doden, een tijd om te genezen is. En je zou kunnen zeggen, ja, er is een profeet die tot de koning zegt, ja, u zult zeker niet sterven. Dat is een leugen. En Matthäus 22 vers 4 zegt dat alles hangt aan de hele wet en de profeten. Zo makkelijk om zaken uit je context te trekken. Nou, we hebben dat al gezien in Hebreeën hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 6. Ja, kan een christen zijn redding verliezen? Ja, dan zeg je dan van, ja, mocht het zo zijn, dan kan je het ook niet meer terugkrijgen in Hebreeën hoofdstuk 6. En daarom is Hebreeën hoofdstuk 6 geen verwijzing naar een christen, maar naar een verdrukkings. Heilige. Het is namelijk onmogelijk die redding weer terug te krijgen. Nou, we hebben daarnaast gezien in het boek Jacobus worden vaak werken genoemd, omdat Jacobus en Briebus en Joden in de verdrukking aan het begin van het boek Handeling en, destellig, profetisch, na de opname van de gemeente voor de wederkomst van Jezus Christus. Dan is geloof belangrijk, maar ook werken zijn belangrijk. Jacobus hoofdstuk 2, vers 17. Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Nou, die moordenaar aan het kruis, die het geloof kwam, ja, die kwam het geloof door met zijn mond te bekennen en met zijn hart te geloven. En hij was gered. Hij heeft geen werken gedaan. Dat is niet dezelfde opzet als in de verdrukking. Dan moest je werken blijven doen tot het einde om gered te blijven. Jacobus hoofdstuk 5, vers 20 zegt: die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijn weg bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Een zondaar van de dwaling zijn weg bekeerd. Nou, ja, het onder andere van doen dat iemand dan zegt, ga niet het merkteken van het beest aanbidden voor een korte tijd, want je verdoemt je ziel zo. Nou, pas speciaal op voor charismatische mensen. Die hebben altijd de neiging in zulke gevallen Hebreeën 13 vers 9 te citeren. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke genuttigheid bekomen hebbende die erin gewandeld hebben. Pas op voor verscheidene en vreemde leerlingen. En we zien het ook in de andere overgangsbrief, in 2 Petrus hoofdstuk 3, en nogmaals die brieven na Hebreeën, zoals Johannes, die van Jacobus en van Petrus, Judas zijn overgangsbrieven van de gemeente na de verdrukking. Daar moet je ook een beetje mee oppassen, dus stellig. 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 16 zegt: gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Met andere woorden, hier wordt door Petrus de geschriften van Paulus als schrift duidelijk opgetekend. Nou, zeg maar dan wel eens van ja, maar er zitten toch wel referenties in het boek aan de Romeinen, duidelijk voor christenen geschreven. Het aantoont dat je je redding kunt verliezen. We lezen in Romeinen hoofdstuk 8, vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, als je een christen bent, dan kun je nog altijd verdoemd worden. Niet in de zin dat je verloren gaat, maar dat God, als je naar het vlees wandelt, je ook kan doden. Vers 13 van Romeinen 8. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Dus met andere woorden, wat je wil doen, is je wil niet naar je vlees luisteren, naar de Heilige Geest luisteren. En die zorgt ervoor dat die werking van jouw oude lichaam gedood worden en dat de nieuwe mens in je tot leven komt. Nou, daarnaast heeft ieder mens ook een oude natuur. Hij heeft een oude natuur en een nieuwe natuur. Als je de nieuwe natuur regelmatig voedt door gebed, de studie van het woord van God, getuigen, een gezonde gemeenschap, ja, kan Christus groeien en uw vlees voor gekruisigd houden. Galaten hoofdstuk 5 vers 4 zegt: Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, gij zijt van de genade vervallen. Het was een groep mensen die nog niet tot redding gekomen was en ze hebben geprobeerd zichzelf te rechtvaardigen door het houden van de wet. En dat gaat natuurlijk niet. Je ziet ook al, in vers 4 wordt er gesproken van u en in vers 5 wij. Dus een onderscheid tussen het wij, inclusief Paulus, nieuw geboren christenen, en u of jou als op, niet opnieuw geboren christenen. Nou, wat daarnaast heel belangrijk is, is in deze grote verdrukking is er een opname van heiligen van de gemeente. We hebben niet zoveel tijd dat allemaal te bespreken, het is een thema voor een andere preek. Het is niet alleen een gemeente die opgenomen wordt, er zijn ook een opname van verdrukkingsheiligen. Naar Matthäus 24, vers 29. Terstond, na de verdrukking, dier dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de kracht der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen, en dan zullen alle geslachten de aarde wenen, en zullen de zoon des mensen zien, komen op de wolken des hemels en met grote kracht en heerlijkheid. En er zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van een groot geluid, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemel tot het andere uiterste datzelfde. Nou, dat is weer een verwijzing naar de opname van de verdrukking heiligen. Dat is een heel duidelijke verlangen daar naartoe. En daarnaast zien we dat het Oude Testament en de verdrukkingstijd hebben een redding door geloof aan God en werken naar de wet. Dat is een van de redenen waarom een persoon de Heilige Geest kan verliezen als hij niet in volhardt. David bijvoorbeeld, die wist heel goed wat hij had gedaan en die vraagt eigenlijk om genade van zijn overste. We lezen in Psalm 51, vers 1. Vers 2. Toen de profeet Nathan tot hem was ingekomen, dat hij tot Bathsheba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid, deel mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheid. En zegt hij iets verderop in vers 13, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Toen kon je de Heilige Geest verliezen, in het Oude Testament. Sterker nog, een Saul heeft de Heilige Geest verloren en hij heeft dan uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Samson die verloor hem en kreeg hem weer terug. Zijn lange haren, zijn Nazaree geloof die vervuld werd. En David, ja, die is hier in gevaar. Die verliest, die dreigt de Heilige Geest te verliezen. Nou, u hoeft niet te verliezen, u bent eens en voor eeuwig een eigendom van Jezus Christus. En als u nog niet tot uw geloof gekomen bent, dan kan ik u alleen maar zeggen, kom tot hem, die van alle die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. De Heer Jezus zegt, het is heel eenvoudig, Johannes 1 vers 12, zover je er tot de Heer Jezus komen, die krijgt hij de macht om kinderen van God te worden die in zijn naam geloven. Als u van harte u wil bekeren van uw eigen zonde en uw eigen gerechtigheid tot God en gelooft aan Gods Zoon Jezus Christus, die persoonlijk voor uw zonde begraven, gestorven en opgestaan is, kunt u heden ten dagen de zekerheid hebben van het eeuwige leven door geloof alleen in het bloed van Jezus Christus. Geloof aan de naam van Jezus Christus. En gij zult behouden worden, u en uw huis.